Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 14. Sander Baars was een dankbaar man. Hij voelde met de dag zijn krachten terugkomen en hij deed bijna weer volledig zijn werk. De zaak had door de goede zorgen van Kees Schepper en Piet Brussaert niet geleden. En hij moest tot zijn schaamte bekennen dat, ondanks zijn ziekte en daardoor zijn afwezigheid, het bijna nog drukker in de verkoop was dan voor die tijd. Bovendien had die Kees het heel goed gedaan. Hij merkte dat wel nu zelf weer op pad was en ook de nieuwe klanten bezocht die Kees had gemaakt. Zowel de oude als de nieuwe klanten zongen eenparig de lof over die Kees Schepper. Een oude vertrouwde klant op Nieuw-Beierland zei hem dat hij wijs zou doen die Kees Schepper bij hem in de zaak te nemen. Je vindt het niet veel jongelui die nog zo hun best doen, zei de klant terwijl hij zijn doorroker stopte. Je wordt ook ouder, Sander. En die ziekte is misschien de eerste waarschuwing geweest. Er zal een tijd komen dat het te zwaar voor je wordt. En je hebt bij mijn weten alleen maar een dochter. Dat rijden met een kaaswagen door weer en wind is geen werk voor vrouwlui. Dus als je die Kees Schepper strekken kunt, moet je het niet laten. Als je wat later een knecht nodig hebt, dan verwed ik je erom, mijn doorroker, dat je dan niet zo'n solide kerel kunt vinden als die grote Kees. Sander Baars wist echter best dat hij Kees Schepper nooit als knecht zou kunnen krijgen, want die jongen was de opvolger van Janus Schepper en tuinder in hart en nieren. Het deed hem best echter genoegen dat Kees het zo goed had gedaan. Sander Baars kwam eigenlijk over die Kees niet uitgedacht. Hij dacht nog dikwijls aan het gesprek dat hij met Janus had gehad, toen hij die avond kwam waarschuwen voor zijn bloedeigen zoon, omdat hij dacht dat hij Marie het hof zou gaan maken. Hij had er zich toen zorgen over gemaakt. En dat was helemaal niet nodig geweest. Want Sander had de ogen niet in de zak en hij had heus wel gemerkt dat Kees en Marie vriendschappelijk met elkaar omgingen. Maar daar bleef het ook bij. Bovendien had diezelfde Kees zich niet vorstelijk gedragen in de zaak met Klaas Hogenboom. Daar was Sander klein onder geworden. En hij had zichzelf vaak de vraag gesteld of hij ook zo gehandeld zou hebben als Kees Schepper. Het is toch geen kleinigheid. Als je van diefstal verdacht wordt en jezelf de dief hebt opgespoord, om dan rustig te zeggen dat je de schuldige er niet meer op zult aanzien, als de bestolene er zelf vrede mee heeft. Kees was er tevreden mee geweest, dat hij zelf in zijn eer was hersteld. En hij wilde geen vergelding. Sander had gezien hoe er een soort vriendschap was ontstaan tussen de veranderde Klaas Hogenboom en Kees Schepper. In stilte benijdde hij Janus Schepper met zijn zoon. Het was hem ook niet verborgen gebleven dat direct na de diefstal Kees Schepper een heel ander leven was gaan leiden. En hij kwam nog steeds niet in de kerk. Maar Sander wist dat Kees Schepper niet meer in de kroegen kwam en nooit meer aangeschoten thuis kwam. Zijn vroegere vrienden mochten dan wel eens een schampere opmerking over hem maken. Het deerde blijkbaar die Kees helemaal niet. Eenmaal was Sander Dikke Toon, de kastelein, tegengekomen. En Dikke Toon had hem toen staande gehouden en gevraagd hoe het met Sander ging. Dekke Toon was nu eenmaal altijd een gezellige man. En Sander had geantwoord dat hij zich gelukkig weer wat beter mocht voelen. En dat hij daar erg dankbaar voor was. Toon had toen gevraagd of het waar was dat Kees Schepper voor hem met de kaaswagen reed. Sander had dit bevestigd en gezegd dat Kees dat inderdaad deed en dat hij het heel goed deed. Dekke Toon had geknikt en gezegd, wat Kees doet, dat doet hij goed. Ik ben anders een goede klank aan hem kwijtgeraakt. Hij houdt jouw zaak overeind, Sander. Maar voor mijn zaak is dit geen beste ruil. Ik hoop niet dat je nog meer jongens aan je bent, want dan kan ik mijn zaak wel sluiten. Dat zou best naar de zin zijn van mijn vrouw, want die houdt niet van mijn koffiehuis. Die zit liever in de kerk. Ik heb niks tegen de kerk, maar het is nou eenmaal mijn nering en ik kan van de wind ook niet leven. Ik ben geen steur. De oudeling was in Sander Baas weer boven gekomen en hij zei, luister nou eens, Toon. Je weet, mijn beste man, dat ik niks tegen je heb. Je bent eigenlijk een goede lobbes van een kerel. Maar je mag gerust wel eens naar je vrouw luisteren. Ik weet wel dat er koffiehuizen moeten zijn. En het is een voorrecht dat er voor de gaande en de komende man gezorgd wordt. Maar met al dat bier en jenever worden huisgezinnen ongelukkig. En eigenlijk moest je zelf zo verstandig zijn om daar paal en perk aan te stellen. Denk eraan dat er eenmaal ook van jou verantwoording zal worden gevraagd over datgene wat je met je koffiehuis hebt gedaan. Het gezicht van Dekke Toon was nog wat roder geworden bij die woorden van Sander. Hij schoof wat met zijn niet kleine voeten over de straat. Hij keek Sander Baas aan. In de klare ogen van de ouderling zag hij de warme belangstelling aan de grote vriendelijkheid van Sander. Luister nou eens, Sander, zei hij. Jij mag dat zeggen, want je weet dat ik grote achting voor je heb. Ik wil niet zonder meer je waarschuwing in de wind slaan, want ik voel dat je het goed met me meent. Maar Sander, mijn zaak is nu eenmaal zo gegroeid en er valt niet veel aan te veranderen. Of ik moet met de hele boel dingen finaal breken en ik kan dat niet zonder meer. Sander Baars legde zijn arm op de schouder van de kroegbaas. Luister nou eens naar mij, Toon. In ons leven moeten we elke dag, ja ieder uur, finaal breken met al onze praktijken. Niet omdat ik het zeg, maar omdat Gods woord dat zegt. We hebben een dagelijkse vergeving van onze zonden nodig. Jij als kastelein en ik als kaaskoopman. Nu moet je niet denken dat ik laag op je neerzie. We zijn allebei grote zondaren in de ogen van de Heere. En als we buiten hem leven, zijn we nergens veilig. Daarom moeten we bidden of de Heere ons de kracht geeft om te breken met de dingen van deze wereld. En dan vragen of we mogen leven tot de eer van zijn naam. Toon werd beurtelings rood en bleek. En hij zei toen met trillende stem, Sander Baas, ik wilde wel dat ik je vanochtend niet ontmoet had en naar je gezondheid had gevraagd. Zoals jij mij aanspreekt, breng je onrust in mijn leven en in mijn hart. Maar één ding moet ik je nageven. Jij hebt meer macht in Beierland dan de veldwachters en de burgemeesters, om van de dominees nog maar niet te spreken. Dekke Toon was schielijk verder gegaan. Sander Baas had hem nagestaard en zich afgevraagd of hij wel goed had gehandeld. Dat was Sanderbaas, dan voeten uit. Als hij sprak, dan twijfelde hij later of hij wel de goede woorden had gebruikt. Sanderbaas had in zijn ziekte echter geleerd af te zien van zichzelf en op te zien naar omhoog, waarvan hij zijn hulp verwachtte. Die zaterdagavond reed Kees Schepper in de Tilbury naar de Korendijk. Het regende niet. Het was prachtig zomerweer en hij neuriede een wijsje, terwijl de vos vrolijk voor de Tilbury draafde. Kees Schepper was in een geleende Tilbury op weg naar zijn meisje. Hij had de verleiding niet kunnen weerstaan om even door de Kerkstraat te rijden. Hij deed net of hij nog iets vergeten was mee te nemen van huis en smaakte het genoegen dat vader Janus en moeder Klaartje en ook Nel naar buiten kwamen om naar de Tilbury en het paard te kijken. Terwijl Kees even naar binnen ging, sloeg moeder Maartje haar handen in een van verbazing. Wat een mooi gerei had die Kees. De vos had een prachtig tuig aan en de Tilbury blonk in de dalende zon. Vader Janus had de vos even bij de teugel gehouden, terwijl Kees binnen was. Nel kriebelde het mooie paard even over de kop en het dier vond dat prettig. Een paar buurjongetjes stonden met verbazing naar het gerei te kijken. En Melsje van de buurvrouw stelde de brutale vraag of hij misschien even met Kees mee mocht rijden in de Tilbury. Zijn kameraadjes keken hem afgunstig aan bij die brutale vraag. Kees kwam weer naar buiten en Mel stelde buurjongen Kees weer de vraag. Kees lachte. Dan alle drie maar, zei hij, tot de molen en dan moet je weer netjes naar huis teruglopen. Beloven jullie me dat? Dat beloofden ze graag. Kees tilde de jongetjes in de Tilbury en klom zelf ook in het ranke wagentje. Nou, daar gaan we dan maar. Dag vader, dag moeder, dag Nel. Wil je misschien ook tot de molen meerijden, Nel? Nel keek lachend naar de buurjongetjes. De volgende keer graag, zei ze plagend. Kees klakte met zijn tong en de vos zette zich toen in beweging. Het wagentje reed de Kerkstraat uit en ze zagen de zwaaiende handen van de verrukte jongens. Vooruit, zei Janus, die jongens hebben ook weer een goede avond. Een poosje later kwamen de jongens weer in de Kerkstraat terug. Het ging lekker, zei Mels. Je ziet het, van Kees krijg ik alles gedaan. De kameraadjes keken met ontzag naar Mels. Met niet minder ontzag keek Liesje Kramer op de afgesproken plaats bij de kerk naar Kees Schepper, die daar met de Tilbury kwam aanrijden. Kees sprong van de wagen en sloeg zorgzaam de vos een paardendeken om. Nadat hij het gedaan had, keek hij naar Liesje. Daar zijn we dan, zei hij. Liesje Kramer had zich hersteld. Ik dacht er later aan. Hoe zou je hier naartoe moeten komen? Zei ze aarzelend. Het is toch wel een heel eind om te lopen, van Beierland naar de Korendijk. De Korendijkse jeugd kwam nu ook in actie. Ze hadden de Tilbury aan het paard bij de kerk zien staan en ze waagden zich in de nabijheid van de vos. Kees zag dat wel. Je kunt het beste maar instappen, Liesje, zei hij. Dan rij ik buiten de Korendijk de polder in en dan kunnen we rustig praten. Hier komt op den duur te veel belangstelling. Ik heb het paard aan de Tilbury geleend van een heel goede kennis. Hij hielp vlug en handig Liesje in de wagen en verloste de vos van de deken. Ze reden langs het huis van Liesje, de dorpstraat door en de polder in. Op de stille polderweg liet Kees de vos stappen en legde zorgzaam de wagendeken over de benen van Liesje. Liesje Kramer was rap van tong, maar deze avond liet dezelfde tong haar in de steek. Ze was plots erg verlegen en dat kwam niet het minst door de Tilbury. Wat voor vrienden had Kees in Beierland, vroeg ze zich in stilte af. Dat waren in elk geval vrienden die veel geld hadden, want anders bezaten ze niet zo'n mooie tilbury en zo'n prachtig paard. En, wat was zij? Een dochter van een doodarme arbeider. Kees was een tuinman en een tuinmanszoon, dat had ze wel begrepen. Dat ze het thuis goed hadden en niets tekort kwamen, dat kon bij hen niet gezegd worden, inderdaad. Er waren er nog die veel armer waren dan de kramertjes op de Korendijk. Ze kregen altijd voldoende te eten en ze waren altijd behoorlijk gekleed en vader had altijd vast werk als boerenknecht. Maar was Kees eigenlijk niet te rijk voor haar? Die gedachten gingen in het zwarte kopje rond en ze zei niets. Natuurlijk viel Kees dat op. Is er iets mis, Liesje? Vroeg hij zacht. Je bent zo stil vanavond. Er parelden een paar tranen in de bruine kijkers van het parmantige Liesje. En Kees zag dat wel. Hij trok het meisje naar zich toe en liet de vos stilstaan. O, Kees, snikte Liesje opeens wild. Ik geloof dat ik op een verkeerde weg ben. Jij bent veel te rijk voor een arm meisje van de Korendijk. Ik ben de dochter van een boerenknecht en we kunnen maar net rondkomen. Nu kom je hierheen met zulk een mooi gerei dat ik er bijna niet in durf te zitten. Ik ben veel te min voor je. Kees drukte het meisje tegen zich aan en zei kalm. Luister nu eens, Liesje. Je denkt helemaal verkeerd. Dat gerei is van Klaas Hogenboom. En dat is een ongetrouwde jongen die wat land heeft en een paar paarden. Vroeger deed hij een vee, maar daar is hij mee gestopt. We hebben elkaar op een heel vreemde wijze leren kennen. Maar dat zal ik je misschien, als we getrouwd zijn, nog wel eens vertellen. Maar nu beslist niet. Ik vond dit de oplossing om naar Gouwswaard te komen. Want om haar te lopen had me veel tijd gekost. Wij hebben thuis geen tilbury en geen paard. We hebben alleen een grote tuin, waar we hard op moeten werken om aan de kost te komen. Gelukkig gaat dat en ik moet je nu al opbiechten dat ik vroeger niet best heb opgepast. Ik stroopte en daarmee verdiende ik wel wat bij, maar dat ging weer weg in de kroeg. Daar heb ik nu volledig mee gebroken. En naar de mens gesproken, pas ik nu zogenaamd heel goed op. Het is dus de grootste onzin om te zeggen dat ik jou niet zou mogen hebben, omdat ik het beter heb. Ik zou bijna zeggen dat ik je eigenlijk niet waard ben. En als je nu zegt dat je niet van plan bent om verkering te hebben met een jongen waar kort geleden alles op aan te merken was, dan heb je nog gelijk ook. En dan breng ik je naar het dorp terug en rij terug naar Beierland. Maar wel met een gebroken hart. Want, lief Liesje, ik hou van je met heel mijn hart. Als Sander Baars deze woorden had kunnen horen, zou hij heel blij geworden zijn. Maar Sander kon ze niet horen, maar Liesje Kramer wel. Wat deed Liesje? Ze droogde haar tranen en sloeg haar armen om de forse hals van Kees. Ik wil er niet over horen, Kees, zei ze. Heel de week heb ik over jou gedroomd. En ik zou het verschrikkelijk vinden als ik jou zou moeten verliezen. Goed, als je het met mij wil wagen, dan zeg ik ja en nog eens ja. Het werd stil in de tilbury na die woorden. De vos spitste zo nu en dan de oren en schraapte met haar hoef op de grindweg. Het lange wachten begon het goede dier te vervelen. In de Tilbury vertelde Kees over Marie Baars, de dochter van Sander. Ik wilde je dat vanavond beslist vertellen, Liesje, zei Kees. Ik zeg je dat het alleen maar een soort van begeerte was om achter Marie aan te lopen. In mijn eigenzinnige hart had ik me voorgenomen alle bijenlanders versteld te doen staan door verkering te hebben met de knappe Marie Baars. Ik heb haar nooit gevraagd, want er is toen iets gebeurd bij Sander Baars, waar heel bijenlangs mij de schuld van gaf. Heus, ik was daar zo onschuldig als een pasgeboren kind. Sander Baars heeft gelukkig nooit geloofd dat ik die gemene streek had uitgehaald. En dat heb ik geweldig in die man gewaardeerd. Marie trouwens ook niet. En mijn aanstaande zwager. En thuis ook niemand. De zaak is aan het licht gekomen. En de uitwerking daarvan was voor alle partijen een complete verrassing. Marie en ik zijn best met elkaar, Liesje, en verder is er niets tussen ons. Liesje Kramer zat heel stil te luisteren en tenslotte zei ze, je had me dat toch niet hoeven te vertellen, Kees? Ik had je altijd geloofd, want ik heb in je ogen gelezen dat jij een doodeerlijke jongen bent, die ze niet achter de ellebogen heeft. Die twee werden het die avond goed eens. En wel zo eens dat Kees met schrik opeens op zijn horloge keek. Ik had nu graag gelijk met je naar je vader en moeder gegaan, Liesje. Maar ik zie dat het al erg laat is. Misschien ligt je vader al op één oor. Want je vertelde me dat hij morgen de melkbeurt heeft bij zijn boer. Ja, dat dacht Liesje ook wel. Ze spraken daarna af dat Kees de volgende zaterdagavond weer zou komen, maar dan regelrecht naar het huis van de Kramers zou gaan. De week daarop zou Liesje naar Beierland komen, om met vader en moeder en zus van Kees kennis te komen maken. Thuis zullen mijn ouders geen bezwaar maken, Kees, zei het gelukkige meisje. Alleen, ze aarzelde even. Vader zal wel vragen of je naar de kerk gaat. Uit je praten heb ik begrepen dat je dat allang nalaat. Dat is niet goed, Kees. Grote Kees kreeg een brok in zijn keel. Ik had al veel eerder moeten gaan, Lies, zei hij. Ik ben zo'n eigenwijze kerel dat ik mezelf steeds in de weg sta. Morgen ga ik naar de kerk. Dat is het beste. Dan kan ik naar waarheid aan je vader zeggen dat ik verschenen zondag weer begonnen ben om op te gaan. Onder het woord. Liesje lachte gelukkig. Kees Schepper bracht zijn meisje terug naar het dorp en nam hartelijk afscheid van zijn geliefde. Hij zwaaide nog eens met zijn zweep en begon de terugweg naar Beierland. De vos verlangde naar huis en liep dat het een lieve lust was. Nog voor de torenklok 22:30 sloeg, had Kees de vos op stal gezet en was de Tilbury weer in de wagenschuur. Vader Janus was ook juist thuisgekomen toen Kees binnenstapte. Mooi op tijd thuis, zei Janus tevreden. Geen moeilijkheden gehad met je gerei onderweg? Gelukkig niet, en alles is heel goed gelopen, was het antwoord. Is alles goed gelopen? Vroeg Nel nieuwsgierig. Kees keek zijn zuster lachend aan. Wat zou je denken van een schoonzuster met zwart haar en bruine ogen? Vroeg hij. Mens nog een toe, zei moeder Klaartje, terwijl ze haar schort afdeed. Ben je op een meisje uit geweest, Kees? Ja, moeder, zei Kees. Ik had haar al een poosje op het oog, Maar vanavond is de kogel door de kerk gegaan. Hoe heet ze? En hoe oud is ze? Wilde Nel weten. Ze is 20 jaar en heet Liesje Kramer. En ze komt van de Korendijk. Ze is de oudste dochter van een boerenknecht en ze heeft nog 2 zusjes en nog 3 broertjes, bracht Kees verslag uit. Vader Janus wilde juist zijn sokken uittrekken. Kramer, zei hij. Is ze in de permentatie van de Kramers van de Oostdijk? Dat is een oom van haar, antwoordde Kees. Dan is het goed volk, meende Janus tevreden. Ze is een kleindochter van vrouw Klein en daar is Sander Baars nogal goed mee, zei Kees. Daar heb ik haar ook leren kennen, want bij de oude vrouw Klein had ik altijd mijn brood als ik voor Sander op pad was. Vader Janus knikte bedachtzaam. Ik heb Sander wel eens over vrouw Klein gehoord, zei hij. Dat moet een veranderde vrouw zijn. Ze kwam dus uit een goed nest. Je moet haar maar eens gauw hier thuis brengen, Kees. Dat was ook de mening van moeder Klaartje en Nel. Over 14 dagen bij Leven en Welzijn, zei Kees. Volgende week moet ik weer de tilbury en het paard van Klaas vragen, want dan moet ik bij de Kramers thuis zijn. Dat zullen jullie begrijpen. Dat begrepen ze best. Nu ga ik rap naar bed, want morgenochtend moet ik weer op tijd eruit, zei Kees. Morgen is het zondag, zei Nel. Dus zoveel haast hoef je niet te maken. Ik ga morgenochtend mee naar de kerk, dus ik moet op tijd opstaan, antwoordde Kees. Wel te rusten, vader en moeder. Slaap lekker, Nel, en droom maar niet van Liesje Kramer. Kees verdween naar de zolder. Wel heb ik van mijn leven, zei Klaartje verbaasd. Morgenochtend gaat hij naar de kerk, zegt hij. Heb je dat wel gehoord, Janus?
Ik ben niet doof, zei Janus. Ik heb wel last van de reumatiek, maar mijn oren zijn nog puik.
Moeder Klaartje hervatte haar werk om naar bed te gaan. Ik ben blij, zei ze. Die jongen is helemaal veranderd en hij gaat naar de kerk. Zou hij het echt doen, Janus?
Luister nou eens, Klaartje. Wat Kees zegt, doet hij ook. Het komt terecht met die zoon van ons. We moeten vanavond in het bijzonder voor die jongen bidden. En dat doen we ook.
Sander Baars was die woensdagavond thuis toen Kees Schepper kwam en hem verzocht of hij Sander eens alleen mocht spreken. Natuurlijk kon dat, want Kees was een goede huisvriend. Sander ging Kees voor naar het kleine kamertje dat Marie altijd gekscherend het kantoor van vader noemde. Sander had die zondagmorgen Kees wel in de kerk opgemerkt en hij was heel blij geweest toen hij tijdens de dienst ook merkte dat Kees geboeid naar de preek van dominee Havinga luisterde. Eigenlijk dacht hij dat Kees hem wilde spreken over geestelijke zaken. Dat was maar ten dele waar, want toen ze allebei aan de tafel zaten, opende Kees het gesprek. Hij vroeg ronduit of Sander iets afwist van zijn pogingen om verkering met Marie te zoeken. Sander knikte toestemmend met zijn hoofd. Hij vond het nog niet de tijd om Kees te vertellen dat hij dat wist van vader Janus, want hij wist niet waar Kees heen wilde. Kees maakte van zijn hart geen moorkuil en vertelde Sander alles. Ook vertelde hij Sander dat hij nu verkering had met een kleindochter van vrouw Klein uit Goudzwaard en dat hij van dat zwartharige kind hield met heel zijn hart. In elk geval, zei hij, moet je wel bedenken, baas, dat ik Marie nooit gevraagd heb. Dus dat heeft geen enkel gevolg. Ik wilde echter schoon schip maken, ook op dat gebied. En ik wilde dat je wist hoe ik tegenover je dochter sta. We zijn goede vrienden, daarmee ook uit. zang der Baarsdag diep na. Ik waardeer het, Kees, zei hij bedachtzaam, dat je me dit komt vertellen. Op dit ogenblik zou ik heus geen enkel bezwaar maken als het ging om een verkering tussen Marie en jou. Niet alleen dat ik veel van je te danken heb, maar ik heb je ook leren kennen als een jongen waar ik veel respect voor kan opbrengen. Maar het is niet zo, en daar heb ik ook vrede mee. Verder kan ik je geluk wensen met de dochter van Kramer, want ik ken haar. Het is een best meisje en ze komt, om het zo te zeggen, uit een heel goed, godvrezend gezin. Ik hoop en bid dat jullie heel gelukkig mogen worden. En ik heb tot mijn vreugde zondag gemerkt dat je weer was opgekomen onder het woord. Daar heb ik de Heere voor gedankt dat jij ook weer onder de adem van het woord hebt plaatsgenomen. Het was al een hele tijd geleden en ik weet zeker dat je dat niet gedaan hebt om je nu verkering hebt met Liesje Kramer. Je hoeft me er niks van te vertellen, want dat is een zaak waar ik me niet mee mag bemoeien. Luister, Sander Baars, ik heb op heel verkeerde wegen gewandeld. En dat behoef ik voor geen mens te verbloemen. Kees Schepper aarzelde even. Ik weet heel goed dat een verandering van de kroeg naar de kerk nog geen bekering inhoudt. Maar persoonlijk ervaar ik het als een groot voorrecht, als een mens van zo'n verderfelijke weg wordt afgebracht. Dat heeft hij niet zelf en van zichzelf. Verder kan ik er niets over zeggen. Sander Baars zat met verwondering naar deze Kees te luisteren. In zijn hart voelde hij een grote blijdschap. Hij zei het ook. Kees Schepper, weet jij wel dat ik dankbaar ben dat ik jou mag kennen en dat jij bij mijn vrienden hoort? Je mag gerust van me weten dat ik in mijn gebed vaak de Heere gedankt heb dat hij Kees Schepper op mijn weg had geplaatst. Kees Schepper werd met de zaak verlegen en hij stond op en zei: Sander Baars, jij zou bijna maken dat ik me ging gevoelen. En dat moet helemaal niet. Dat is niet goed voor mij, dat weet ik. Ik sta mezelf nog zo vaak in de weg. Als ik de weg terugzie, dan moet ik mij verwonderen dat de Heere zo goed voor mij is geweest, terwijl ik mij niets aan hem liet gelegen leggen. Ik schat, ouderling Baars, dat de Heere daar zijn wijze bedoelingen mee heeft. Die ouderling, Sander Baars, stond op en sloeg Kees Schepper op de schouder. Dat is taal naar mijn hart, Kees, zei Sander. Ik wilde wel, jongen, dat ik meer zulke jongens kende in Beierland. Je verkwikt mijn hart. Zo gingen ouderling Baars en Kees Schepper uit elkaar als de beste vrienden. Dank u wel voor uw aandacht.